In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Het is de hoogste tijd om het voetbalweekend weer te gaan bespreken met onze AD Clubwatchers. Elke maandag doen we dat in de AD Voetbalpodcast. En in willekeurige volgorde flitsen we langs de officiële titel van Ajax, of de officieuze. De frustraties van Berghuis, de Haagse afgrond, de lessen van de Super League en nog veel meer. In de Watchers deze week, Mikkel Schouka, Johan Inan en Sjoerd Massou. En mijn naam is Etienne Verhoef. Hartelijk welkom. We hebben wel, jongens, deze week weer iets meegemaakt wat redelijk uniek was.
Vertel.
Voetbal was voor het eerst sinds lange tijd weer bijzaak.
Ja, leg uit.
Nou, ik heb even verzameld wat ze bij de NOS allemaal precies zeiden bij de wedstrijdverslagen. En moet je even luisteren waar het om ging vooral.
Na ruim 7 maanden zijn de kasteelpoorten weer geopend in Rotterdam-West. Sparta-Ajax was op 13 september de laatste wedstrijd die hier werd gespeeld met publiek.
Op 19 september van het vorig jaar waren er voor het laatst toeschouwers welkom in dit stadion. 8000 supporters zagen toen de benauwde overwinning op Emmen.
Ja, zo mooi is het om weer terug te zijn. En eerlijk is eerlijk, ik heb niet veel op met regionale volksliederen. Maar het Friese kan ik vandaag wel een keer hebben.
Er is geen wedstrijdverslag voorbij gekomen waar het niet ging over het feit dat het publiek weer in het stadion zat.
Ik wilde eigenlijk met een wijfeliaanse ergernis beginnen.
Oh echt?
Over de VAR. Maar je hebt me helemaal in een andere mood gebracht.
Ja, maar ja. Dit, hier ging het om, hè? Ja, we mochten weer het stadion in.
Maar volkomen terecht. Het was toch ook echt heel erg leuk. En het was een mega verschil met al die weken daarvoor. In alle opzichten. Het leek alsof het voetbal weer leefde.
Ja, en dat ondanks dat er maar 2.000 of 4.000 of 8.000 mensen in een stadion zaten.
Dat was een gigantisch verschil, maar al die mensen die er waren, die waren zo dol enthousiast en zo dolgelukkig dat ze een Bami-schijf van Jan Boskamp kregen. Er was echt een geweldige entourage overal. Ook bij die goal van Klaassen, wat er ontstond achter dat doel. Ja, dat hebben we toch wel echt gemist.
Nou, en dat volkslied bij Heerenveen, dat die man echt in tranen stond het volkslied te zingen met dat Heerenveen-sjaaltje, dat was toch wel het moment van het weekend. Mikkel, hoe was de Bami-schouw? Hap, hoe was die?
Ja, dit kwam uit het niets.
Huh? Ook
op het moment dat Feyenoord op slot zat. Even daarvoor had diezelfde hoofdsponsor ook al vliegtuigjes over het stadion laten vliegen met welkom terug. Die kwamen wel voorbij toen de minuut stilte van Willy van der Kuilen was. Dus dat verstoorde enigszins de minuut stilte. Maar er was van alles aan gedaan om het leuk te maken. En het gekke is natuurlijk, wij zijn natuurlijk wel gewend om naar die stadions te gaan die tijd. Dus het is een beetje een gek gevoel, hè? Dat enthousiasme om je heen. Ik snap het natuurlijk, die mensen zijn heel erg blij. Maar ja, voor ons is het zo dat we er wel al die tijd zaten. En daar ben je toch een beetje aan gaan wennen. Ook aan de manier waarop je naar een stadion gaat. Hè? Dat je geen wachttijden meer hebt. En plots moet je tussen het publiek door. Moet je toch wat eerder van huis. Word je weer aangesproken na afloop. Willen mensen weer dingen van je weten.
Ik hoor alleen maar nadelen, Mikkel.
Ja, ik ook, ja.
Het klinkt misschien als een nadeel. Wat mij wel opviel is dat zo'n stadion dus helemaal niet vol hoeft te zitten. Bij lange na niet. Om toch sfeer te creëren. En dat is natuurlijk uit de jaren 80. Hè, toen de stadions ook vaak leeg waren. En het toch waarschijnlijk een goede sfeer was. Maar nu ook. Hè, bij Feyenoord waren er 6500 mensen. Maar bij elke actie kreeg je toch weer dat afkeurende geluid. Of dat heel af en toe het enthousiasme. Als er wel iets goed ging. Maar dat viel me wel op. Dus als er straks nog meer zitten, dan gaat het alleen maar toenemen. Maar wat Sjoerd zei, iedereen was zo enthousiast. En we zaten met blikken op hekken te slaan en om geluid te maken. Dus die sfeer komt toch snel terug. Dus 6000 is daar blijkbaar toch alweer een goede aanzet voor.
Ik hoorde dat bij Sparta had je Jack Riek, de stadionspeaker, die had geroepen bij 2000 aanwezige toeschouwers: gelukkig zijn jullie allemaal negatief, precies zoals we de Sparta supporter kennen. Had hij de microfoon geroepen. Vond ik toch mooi, zeg maar. Dennis van Berg had dat getwitterd.
Ja, het mooiste vond ik een half uur voor de wedstrijd dat de spelers van Ajax het veld opkwamen en zaten er zo'n 7100 in de arena. Misschien dat ze nog niet allemaal op de plek zaten, maar ik ging het een keer. En je zag de spelers, zag je glunderen. Volgens mij heeft Tadić de hele warming-up met een big smile gedaan. Erik ten Hag die liep naar ESPN en die had zijn hand omhoog over die hele zijde. Naar alle supporters zwaaien. Je zag Per Schuurs om zich heen kijken van Zo, dat is lang geleden. En Davy Klaassen zei aan het eind ook. Die zei van ja, weet je, vroeger was dit normaal. Hij zei, maar dat is niet meer normaal. Hij zei, en daarom vond ik het zo speciaal. En dat we uitgerekend bij deze wedstrijd dan officieus kampioen werden. Ja, dat was wel bijzonder. Ja.
Het was een beetje Koninginnedag gevoel, hè?
Nou, dat was het, ja.
Zoals die mensen altijd naar die koets staan te zwaaien. Zo heel blij en opgetogen. Zo was het in het voetbal ook.
Ik ben positief begonnen aan deze podcast. Wil je nu nog over de VAR beginnen of niet?
Ja, toch wel even.
Ja?
Ja, ja die hensbal van Wessel Dammers. Heb je die erin zitten?
Nee, ik heb niet erin zitten als stelling.
Nou ja, Dick van Egmond zei daar gisteren eigenlijk over van... Hij vond het eigenlijk een overduidelijke, volkomen logische hensbal.
Hand ernaast, toch?
Ja. Maar dat tekent nou het verschil tussen een boekhouder... En een boekhouder die echt helemaal vast zit in zijn eigen, in de krochten van zijn gedachten. Ten opzichte van een normale gemiddelde voetballiefhebber.
Ja.
Het probleem van die hele VAR is, en de hensregel die eigenlijk is aangepast op die VAR. Is dat er is geen ruimte meer voor gezond verstand. Wij zijn het gezond verstand gaan uitsluiten eigenlijk door het systeem van die VAR. Want iedereen die normaal kan nadenken, die had in een normale wedstrijdsituatie natuurlijk gezegd, oh, doorspelen, aangeschoten hands, geen penalty. Maar omdat die mensen zitten zo vast in dat systeem en die accepteren dat grijze gebied niet meer en vinden dan dus oprecht dat dit een hensbal was. Dus die zitten helemaal vast in protocollen, in regels, in het systeem. En dat vind ik echt onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk. Niemand die gevoetbald heeft of die in het veld staat, vindt dat een hensbal?
Nee.
Niemand.
Nou, ik moet wel zeggen, jij zegt het nu, maar al die voetballers hebben redelijk snel zijn ze gewend aan die regels. Want iemand heeft maar de bal tegen zijn hand daar gehad of staan allemaal met zo te klikken van kijk, is dit hens?
Nee, maar die regel, die hensregel, die is aangepast op de VAR. Doordat we de VAR hebben, hebben ze die regel zijn ze anders gaan formuleren, omdat die oude regel, waarin gewoon het eigenlijk een beetje om gezond verstand draaide, die voldeed niet meer aan het systeem. En, nou ja, en dit is dus het gevolg. En ik heb me echt vreselijk verbaasd over de vanzelfsprekendheid waarmee Van Egmond dan zegt, ja, dit is gewoon hens. Weet je wel, net als dat de KVB wees, dat is iets heel anders, maar die wezen naar het protocol over Willy van der Kuilen. Ja, was het protocol dat we geen minuut stilte deden. Ja, was het protocol. Denk eens logisch na, man.
Ja,
Gezond verstand, please.
Het werkt ook andersom, hè, Sjoerd. Want ik weet niet of je de wedstrijd Emmen-Heracles hebt gezien. Maar daar zie ik Verrips, wat overigens een prima keeper is, uitkomen. Die met zijn benen 3,5 meter in de lucht op de schouder van een speler van Heracles.
Ja.
En dan hoor ik ook analisten zeggen, ja, nou ja, als ik er zo naar kijk, dan is scheelt toch wel genoeg. Hij komt wat wild uit. Maar als je gewoon sec naar die beelden kijkt en waar op het veld het ook gebeurt. Hè, dus Nigel de Jong-achtig, Batiston-achtig wat hij doet. Dat loopt allemaal goed af. Maar het is natuurlijk niet normaal als je zo uitkomt. En die scheidsrechter gaat dan een kwartiertje naar het scherm staan kijken. Kamphuis was het, geloof ik.
Mm-hmm.
En ik denk, nou, daar komt de rode kaart. En die kwam dan tot de conclusie dat het een strafschop was. Maar waar die nou al die tijd naar heeft zitten kijken. Of die nou dacht van, ja, is het er nou binnen of te buiten? Of is het zwaar genoeg of niet? En hij had na afloop ook gezegd, ja, er zaten wel elementen in van een rode kaart. Maar ja, ook elementen van een gele kaart.
Ja, maar hij zei ook na afloop dat ze dit gingen bespreken met z'n allen. Dus ik zie nu voor me dat, zoals wij nu met z'n allen zitten bij elkaar om de podcast te doen, gaan zij nu met elkaar zitten. Nou, was dit nou rood of was dit nou een gele kaart?
Ja.
Ja, maar alle logica lijkt verdwenen. Want ja, als je dit toch waar dan ook op de velden ziet, is het normaal gesproken toch een rode kaart. Waarom zou je daar zo lang over twijfelen?
Ja, en Mikos cruciaal in de degradatiestrijd.
Absoluut.
Ook. Hè? Want
ja,
geeft die rood, dan wint Emmen die wedstrijd niet meer. En dan ziet het er toch weer ietsje minder florissant uit. En wat Sjoerd net zei, vast in de regels. Ik heb ook het gevoel dat wij, dat de kloof tussen degene die voetbal gespeeld hebben. En ja, ik weet niet of zij op voetbal hebben gezeten, die scheidsrechters en die videoscheidsrechters.
Hey, Damme.
Maar je krijgt ze. En dat zat hem ook in die andere hensbal. Sjoerd, bij die wedstrijd van
ADO.
Hij gaf twee voorbeelden. ADO, ja.
Ja.
Het gemak waarmee hij ook verkondigde van ja, dat was ook geen natuurlijke beweging. Terwijl die jongen die maakte sliding. En ja, wat moet je dan? Met je hand achter je broekje zitten. Het is onmogelijk om. En je zag Ronald de Boer ook wild worden. Terecht ook. Want het lijkt wel of die scheidsrechters helemaal niet willen beseffen dat als jij wandelt of een sliding maakt of rent, ja, dat je die armen op een bepaalde manier meeneemt. En dat het niet altijd hoeft te betekenen dat het een onnatuurlijke beweging is.
Nee.
En die kloof die lijkt wel met de week te groeien.
Ja, en Nijhuis gebruikte wel zijn gezond verstand. En dat wordt dan gelijk weer betwist.
Ja.
Ja.
Overigens, als mensen denken die nu zitten te luisteren, wat gebeurt er allemaal op de achtergrond? We zitten in Panenka en het is duidelijk dat de horeca open gaat. Dus waar we de afgelopen maanden in relatieve rust de podcast hebben kunnen opnemen, omdat er niemand in Panenka was, komen nu mensen binnen voor koffiezetapparaten, voor frisdrankautomaten, koelkastonderdelen. De schoonmaak is er begonnen. Met andere woorden, je hoort op de achtergrond van allerlei geluiden, want woensdag mogen de terrassen weer open. Dus dat gebeurt ook in de voetbalpodcast.
Tuurlijk, en we praten gewoon door.
We praten gewoon door. We gaan naar de allereerste stelling in deze podcast. En die heeft alles te maken met dit natuurlijk, hè? Feestje gisteravond bij de Amsterdam Arena, de Johan Cruijff Arena. Stelling 1. Sjoerd, ik leg hem even bij jou als eerste neer. Over 6 jaar is Ajax 8 keer op rij kampioen van Nederland geworden. Zeg maar de Lewis Hamilton van het Nederlandse voetbal.
Nou ja, die kans bestaat natuurlijk als Ajax gewoon de juiste beslissingen blijft nemen. En zelf niet in paniek raakt. Als zij gewoon dicht bij hun eigen beleid blijven. En er gebeuren geen rare dingen. En dat laatste kun je natuurlijk nooit voorspellen. Want ook bij Ajax is het ontploffingsrisico altijd aanwezig. Maar als ze op deze koers kunnen blijven, dan zou dat zomaar kunnen. Ja. En dan kan de concurrentie, wat het ook doet, vast nog wel eens in de buurt komen. Hè. PSV is ook een inventieve club die over het algemeen goed wordt geleid. Dus je zult heus nog wel een keer een kampioenschap spannend maken. Maar dit is geen irreëel scenario wat je schetst.
Want jij schreef deze week in de analyse, Ajax heeft de boel goed op orde. Het is nu vooral aan de concurrentie om het ook op orde te krijgen.
Nou ja, eigenlijk wel. Want kijk, Ajax was oppermachtig en die waren waarschijnlijk in 99 van 100 gevallen dit seizoen kampioen geworden. Zo simpel is het wel. Maar daar heeft de rest natuurlijk ook te weinig tegenover kunnen zetten. PSV was een soort van ploeg in opbouw. AZ heeft het niet gebracht ten opzichte van vorig jaar. Dit was eigenlijk het oogstjaar. Nou, dat is niet gelukt. Feyenoord hoeft het wel helemaal niet over te hebben. Dus maar de concurrentie viel ook tegen. En dat heeft er mede voor gezorgd dat het ook geen seconde spannend is geweest.
Mikkels, is dit gesprek van de dag in de Kuip ook? Hoe kunnen we dat gat dichten met Ajax?
Nee, daar gaat het momenteel echt niet over. Dat gat is natuurlijk groot. Aha. En dat beseffen ze allemaal. Dus ik heb niet het idee dat Feyenoord reëel bezig is om in korte tijd dat gat te dichten. Kijk, je weet het nooit. Hè. Onder Koeman stonden ze een keer, of onder Been waren ze 10e geëindigd. Onder Koeman werden ze 2e en waren ze echt dicht bij een kampioenschap. En het is zo, als je een ploeg als Feyenoord of AZ, die kunnen natuurlijk heel veel wedstrijden in de Eredivisie gewoon winnen. Ook als je geen 100 miljoen ter beschikking hebt. Als je gewoon die thuiswedstrijden allemaal wint en de zwakke broeders ook uitverslaat, dan gaat het vaak maar om een paar wedstrijden. Maar ik heb wel het idee dat het bij Ajax, het swingt niet eens elke week, maar het gaat zo makkelijk. Ik denk ook dat jongens als Rens en Timber, die zijn straks 22, zijn ze 3-4 keer kampioen van Nederland geworden. Ja, die vertrekken natuurlijk ook allemaal met sneltreinvaart. Het enige is, Ajax heeft daar vaak achter alweer voldoende spelers klaar staan om dat op te vangen. En bovendien incasseren ze dan weer een hoop geld om die ploeg te versterken. Dus ik denk wel dat het scenario wat jij schetst, dat je weet het nooit in voetbal, maar dat we daar wel rekening mee moeten houden. Ja.
Johan, in hoeverre is dit kampioenschap afhankelijk geweest van Erik ten Hag? Is het de verdienste van ten Hag of is het de verdienste van Overmars? Waar ligt de crux?
Samen, want zij doen ook alles samen. Hè? Dat houdt bij Ajax zelfs in dat, stel dat Mark Overmars met een speler op de prop komt en ten Hag zegt, dat lijkt me niet wat, dat doen ze het niet. En andersom hetzelfde. Dat als ten Hag een speler aanbeveelt en Overmars heeft er geen goed gevoel bij, dan heeft die ook een soort veto-recht. En bij de technisch directeur is dat nog wel normaal. Maar dat de trainer zeg maar in dat opzicht evenveel zeggenschap heeft, dat is wel bijzonder. En het werkt tot nu toe. Ja, het is een beetje een twee-eenheid die er samen voor zorgt dat het zit hem denk ik vooral in de ondergrens omhoog tillen. En dat hebben we de afgelopen jaren, we kunnen de periode voor, misschien Peter Bos nog wel herinneren, dat ze er iedere keer in die voorrondes uitvlogen. Ja, dat is inmiddels is dat haast ondenkbaar geworden, omdat ze elke week, en dat zie je nu ook, en volgens mij hebben die Latino's daar een goed aandeel in. Gisteren reed ik terug vanuit de arena en toen zat ik te denken, ja, welke wedstrijd is Ajax nu echt door de ondergrens gezakt? Dat is er eigenlijk niet eens. Ze hebben Twente thuis verloren en Groningen uit. En dat was het wel. En in de Champions League natuurlijk tegen Atalanta thuis verloren. Maar er zaten geen wedstrijden bij waarvan je zegt van, die zijn volledig door het ijs gezakt. En dat was wel interessant, want we hebben vorige week met Ten Hag gezeten, die dan ook een beetje vertelde hoe die toen die aankwam in zijn eerste half jaar toch geschrokken was van het gebrek aan mentale weerbaarheid in de ploeg. En dan samen met Overmars ervoor heeft gezorgd dat het een heel veerkrachtige ploeg werd. En dat was dan vooral een verhaal over hoe creëer je leiders en waar haal je leiders vandaan. Ja. En daar zit denk ik wel... Daar zit denk ik wel de sleutel tot de reeks die Ajax nu heeft neergezet. Want,
maar wat is dan de ondergrens, hè, Johan? Want ja, als je tegen AS Roma thuis met 2-1 verliest, dat is natuurlijk geen wanprestatie. Maar in Europa hebben ze natuurlijk wel een paar keer zichzelf behoorlijk in de vingers gesneden. En ik denk ook dat het daar vooral om gaat bij Ajax natuurlijk. Hè, dat ze daar Ten Hag voor nodig hebben in Europa. Want in alle eerlijkheid denk ik, als je Ron Jans voor deze groep zet, of René Haken, of ik noem maar wat, dat die ook in de Eredivisie die titel wel binnen zullen halen. Misschien overdrijf ik dan een beetje, maar ik denk dat het levendeel van die trainers dat wel redt. Maar de uitdaging voor Ajax zit hem natuurlijk vooral in Europa. En ja, wat is dan de ondergrens als je bij Atalanta 2-2 speelt? Dat is natuurlijk niet slecht. En thuis 0-1, maar het is ook allemaal thuis 0-1 verliezen, maar het is ook allemaal niet goed. En als je dan de ondergrens beschouwt als ja, daar met 3 of 4-0 ervan afgaan, dat is echt door de ondergrens. Maar in Europa hebben ze natuurlijk wel echt veel te veel laten liggen.
Ja, we hadden het alleen over de hegemonie in Nederland. En vandaar dat ik ook zei ondergrens. Als je het vergelijkt met, laten we zeggen, de andere topclubs in Nederland. Daar is het nog veel wisselvalliger.
Klopt.
En die overkomt dat wat sneller dan Ajax, laat ik het zo zeggen. Want jij zei net al, bijvoorbeeld wedstrijden als Heerenveen en RKC, de laatste uitwedstrijden van Ajax in de Eredivisie. Dan spelen ze eigenlijk heel weinig klaar. Maar je hebt ook niet het gevoel dat ze gaan verliezen. En die wedstrijden die winnen ze ook gewoon nog.
Maar het is ook heel logisch toch, als je naar het beleid kijkt. Die ondergrens, dat zit hem toch gewoon in 5-6 basisspelers. Die ondergrens bewaken. Ze hebben routine, ze hebben Latino's. Daar is heel nadrukkelijk in geïnvesteerd. Die balans is gewoon heel anders dan zeg maar 8 jaar geleden. En dat maakt het gewoon een stuk makkelijker. En het is ook helemaal geen hogere wiskunde. Maar zolang Overmars en Ten Hag dat de werkster gaat ondertussen. Die bikkelt door hier om alles op tijd schoon te krijgen.
Voor het ras, ja.
Maar, Overmars en Ten Hag hebben gewoon een hele simpele, duidelijke koers bepaald. Waarin juist inderdaad die ondergrens wordt bewaakt door al die... Door al die ervaren jongens.
Maar is het dan zo dat het grootste gevaar voor Ajax is dat als Overmars en Ten Hag weggaan, dat de moeilijkst vervangbare plekken zijn? Want spelers kun je natuurlijk overal vandaan halen.
Nou, bij Ajax blijft natuurlijk een soort politieke partij. Dus op het moment dat die weggaan, dan komen er weer allemaal haantjes die in het gat willen springen.
Ja.
En dan weet je niet hoe het gaat bij Ajax. Want dat is in het verleden heel vaak gebleken. En dan kunnen er allerlei bewegingen op gang komen. En dan worden er allerlei mensen naar voren geschoven. En dan moet het weer ouderwetse Ajax worden. Je kent het gelul wel.
Ja.
En dan weet je niet hoe het gaat. Dus dat is wel zo. Zolang die er blijven en zolang dat rustig blijft, ja, dan is er weinig aan de hand. Maar zodra ze weggaan, dan moeten we het maar weer zien.
Johan, één ding vroeg me nog wel af na deze week. Wat moet Ajax met een 38-jarige en een 37-jarige doelman? Ik snap dat keepers, naarmate ze ouder worden, kijk even recht voor me, dat ze beter worden.
Zeker.
Maar wat zegt dit nou over bijvoorbeeld de rol van Kjell Scherpen? Die gaat gewoon volgend jaar verhuurd worden om wedstrijdminuten op te doen. Hoe moeten we dat zien?
Ja, daar kun je de klok op gelijk zetten. Die moet ervaring opdoen en die zal ook verhuurd gaan worden. Ik verwacht dat die dan ergens in de middenmoot van de Eredivisie belandt. En dat heeft Ajax is dat ook wel gaan inzien in die paar wedstrijden dat scherpe keepte. En Onana die is nog geschorst, waarschijnlijk tot februari 2022. Dus ja, weet je, daar had je alleen Stekelenburg gehad. Sterker nog, officieel is die er nog niet eens voor het seizoen, want hij moet nog bijtekenen. Vandaar ook dat ze bij Pasveer uit zijn gekomen. Een tussen haakjes goedkope optie, waarmee ze zich in ieder geval verzekeren van 2 betrouwbare doelmannen tot februari. En dan is het afwachten wat er met Onana gebeurt. Gaan ze hem verkopen? Kunnen ze er nog wat voor vangen? Of zinkt hij zijn contract uit en is hij in 2022 als vrij vertrokken? Omdat ik er eerlijk gezegd niet meer van uitga dat hij zijn contract bij Ajax gaat verlengen.
Nee, maar goed, we gaan het afwachten. We gaan straks in deze podcast praten over de man die Feyenoord miljoenen kost. Maar wat doe je met Berghuis?
Het is natuurlijk ook weer niet zo erg dat iemand helemaal lek schopt.
Eerste stelling 2 en die gaat over ADO Den Haag. De stelling is, ADO Den Haag speelt volgend seizoen niet meer in het betaalde voetbal. Voordat jullie daarop reageren, even Marijn Abbehuis, onze collega bij het AD, die ADO volgt op de voet. En met wat er nu allemaal speelt.
Ja, Ruud Brood had het na de nederlaag tegen Fortuna Sittard over de rug rechten richting de toekomst. Maar je kunt je afvragen of het voor ADO Den Haag ooit moeilijker is geweest om naar de toekomst te kijken dan nu. Want echt alles is op dit moment eigenlijk onzeker. Of de salarissen volgende maand nog betaald kunnen worden. Wie binnenkort de eigenaar van de club is. Er is geen geld, geen technisch manager, geen hoofdscout. En veel spelers hebben een aflopend contract. Waardoor er eigenlijk weer een incomplete selectie overblijft komende zomer. Tegelijkertijd maakt de club bij veel mensen nog steeds heel veel los. En kun je je eigenlijk niet voorstellen dat er niemand op staat om de club te redden. Maar op dit moment lijkt ADO wel echt reddeloos. En is faillissement gewoon schrikbarend dichtbij. Dus de rug rechten in de keukenkampioendivisie is ja, eigenlijk zelfs het droomscenario.
ADO Den Haag speelt volgend seizoen niet meer in het betaalde voetbal.
Ja, ik geloof daar niet in. Simpelweg, clubs, als je in de geschiedenis kijkt, voetbalclubs gaan bijna nooit failliet. Clubs bestaan die 130 jaar geleden bestonden, die bestaan nu nog bijna allemaal.
Ja.
En het enige verschil is, zijn de clubs waar niemand meer kwam, waar niemand meer om gaf. Ja. Waar gewoon uiteindelijk nog maar 1000 mensen over
het
waren.
Het AGOVV, dat soort teams, RBC, Haarlem.
RBC, Haarlem. Ja. En al die andere clubs, die gaan linksom of rechtsom ontsnappen. Die ofwel ze worden opnieuw opgestart, ofwel ze worden op het nippertje gered van faillissement. Nou ja, dat laatste zie ik uiteindelijk bij ADO Den Haag ook gebeuren. De prijs gaat natuurlijk enorm dalen de komende tijd. Nog verder.
Ja, er is acuut 2 miljoen nodig, dat is het belangrijkste.
Ja, en iedereen die dat op tafel kan leggen of wil leggen, die heeft de club eigenlijk in handen, denk ik straks. Ja, ik verwacht dat dat nog steeds gaat gebeuren. Hoe uitzichtloos het ook mag lijken. Die hebben dit soort verhalen natuurlijk vaker gehad. Hè? FC Twente, ja. NAC, ja. Al die clubs hebben heel dicht tegen een faillissement aangezeten. En uiteindelijk komt het toch meestal weer goed. Dus dat verwacht ik nu eerlijk gezegd ook.
Wel een mooie Haagse kop, te koop voor een grijpstuiver. Daar kan je wel mee.
Ja. Het zou mooi zijn als die, ik sprak Joop Buit nog, een ADO-supporter. Ja. En die zei ook van, het gaat dan altijd over de Haagse vrije jongens die de club dan gaan overnemen. En dat is al 30 jaar zo.
Ja.
En dan zie je ze ook voor je, die Haagse vrije jongens die dan de club overnemen. En het gebeurt nooit.
Nee, dat gebeurt nooit. Nee. Op de ene manier.
Dat zijn de havenbaronnen van Den Haag, zeg maar.
Ja, Mikkels, hoe kijk jij daarnaar, naar Den Haag?
Nou, ik woon er niet zo ver vanaf, dus ik lees alles. Ik krijg de editie waarin Marijn de vinger voortdurend op de zere plek legt. Ja, pijnlijk, omdat ze zitten natuurlijk in een gebied waar veel clubs zitten, veel amateurclubs, waar best veel talent rondloopt. Dus ADO zou best een goede jeugdopleiding bij elkaar kunnen halen. Volgens mij is dat ook nog niet eens heel slecht. Alleen ja, het perspectief wat je die jongens biedt wordt natuurlijk steeds kleiner. Bovendien is het zo, als ze bij ADO in de onder 16 of in de onder 17 zitten en ze zijn nog goed, ja, dan komen Ajax en Feyenoord om de hoek kijken en zijn ze kwijt. Maar ja, er moet toch wel zo bij tijd en wijle een speler uit Den Haag of uit de omgeving van Den Haag komen die het goed doet en die ze naar het eerste elftal kunnen halen. Maar ook dat zie je nauwelijks. Hè. Ik zie nauwelijks echte grote talenten.
Ze gaan eerder naar Sparta, toch?
Nou, wat?
Ze gaan eerder naar Sparta of naar Ajax of naar Feyenoord. Nou
ja. Dat gevaar is er natuurlijk, maar ja, ik kan me wel van vroeger herinneren dat, ja, daar had je waar je het net had over de Haagse vrije jongens, die liepen ook in de jeugd, hè? Die jongens, ja. met die echte Haagse mentaliteit. Scheveningen was op een gegeven moment de beste amateurclub van Nederland. Daar liepen ook jongens, echte jongens in uit Den Haag en uit Scheveningen zelf. Ja, daar moet toch wel iets van te maken zijn. En misschien is het dan goed als je toch een keer een stapje terug doet, want dat vechten tegen degradatie, dat is natuurlijk, vorig jaar hadden ze er eigenlijk al uit moeten gaan. Nu gaan ze er dan uit. Dat schiet ook niet op. Daar bouw je ook niet lekker mee. Dus misschien moet je inderdaad dan terug naar de eerste divisie. En dan wat tijd nemen om weer op te bouwen. En zorgen dat je die achterbanden weer helemaal achter krijgt. En inderdaad wat talenten kan laten rijpen op een iets lager niveau. Waardoor de druk niet meteen zo groot is. Dat zou misschien ook een oplossing kunnen zijn. Al kan ik natuurlijk niet in de portemonnee kijken. Als het echt zo is dat er straks geen salarissen meer betaald kunnen worden. Ja. Dan kan je ook in de eerste divisie kan je niet bij de bovenste ploegen meedraaien. Want dat zijn er ook gewoon jongens waar het beleid goed is. Hè? Bij de Graafschap, bij Cambuur, bij NAC weet Sjoerd beter dan ik. Maar daar is in ieder geval vaak wel voldoende middelen. Er zijn voldoende middelen om spelers aan te trekken. Daar is geen gezeur over salarissen en dergelijke. Dus,
je krijgt een beetje het gevoel dat de Sleeping Giant, wat altijd Den Haag wordt genoemd, dat roepen ze al 20 jaar. En als je door die afgelopen 20 jaar kijkt, Van Rienlestein hielp de club weer opbouwen met Jansen, toen zakte het weer in. Toen kwam Van der Kalle. Die heeft die club eigenlijk voor een vermogen verkocht. Dat heeft hij goed gedaan. Hè? Die zag waarschijnlijk ook dat daar de grens misschien wel zat van ADO. En ja. toen verkocht aan de Chinezen. En nu begint het weer van vooraf aan. Het steeds.
Nou ja, het is wel een club waar heel veel partijen altijd tegenover elkaar staan. En waar de binding is heel, heel wisselend. Al die types, er hangen schitterende types omheen. Ja. Maar ze kunnen het eigenlijk geen van allen met elkaar vinden. En de stad is ook een beetje dubbel. Want je hebt natuurlijk een helft van Den Haag heeft helemaal niets met ADO. Nee. Eigenlijk maar een kleiner gedeelte wel. Dus het is echt een aparte club, vind ik altijd. Met een aparte politiek. En ze moeten in die eerste divisie, wat Mikos net ook schetst. Ja, het is echt moeilijk om eruit te komen. Want er zitten toch wel inderdaad ieder seizoen wel 5-6 redelijke clubs bij. Almere, niet te vergeten. Go Ahead.
NEC.
Dat zijn gewoon prima.
Excelsior.
Prima profclubs. Excelsior. Ja. Nee, maar dat is niet zo dat je dan even terug bent. Dat is echt wel best wel ingewikkeld. Dus dat gaat ADO Den Haag, zeker gezien de huidige situatie, gaan ze daar zeker tegenaan lopen. Maar luister, ik kan je voorstellen dat die binnen een jaar terug zijn.
Maar luister even naar, dit is Omroep West afgelopen vrijdag over de afgelopen week bij Den Haag.
We kunnen er lang en kort over praten. Een roerige week voor ADO Den Haag. Dreigend faillissement. Ja. De overname, een rechtszaak.
Ja, hoe je het wendt of keert, Herman. Eigenlijk valt alles dit weekend in de schaduw van de financiële problemen die in deze week, ook wel de week van de waarheid, bijna dagelijks in het nieuws kwamen. Want ook het kort geding, je had het erover, de overname prikkelen. Alles wordt ook in de kleedkamer besproken.
En dan heb je ook nog eens allemaal contracten die aflopen. Dus je hebt zometeen, je hebt gewoon helemaal, dat is ideaal, je kan nu opnieuw beginnen. Maar je hebt zometeen een selectie. Er staat Ruud Brood op het veld misschien nog of niet. En je hebt niks.
Nee, maar dat is alleen maar een voordeel in die eerste divisie.
Ja. 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 Helemaal opnieuw opbouwen.
Ja.
Ja.
En dat is ook niet nieuw of zo. Dat overkomt bijna alle degradatiekandidaten. En ook clubs die uiteindelijk degraderen. Dat zie je ook, volgens mij hebben ze bij Westvolle gaan er lopen de 12 uit contract. Dat wordt niet verlengd. En voor ADO misschien wel een zegen. Want we kunnen nou niet bepaald concluderen dat degene die er waren, dat capabele spelers waren. En ze hebben er wat gehaald. Hè. Het ergste van alles vind ik nog. Ik hoorde Marijn net zeggen, er is geen hoofdscout, geen technisch manager. De technisch manager die het schip zag zinken en doodleuk verkondigde van jongens, we hebben de zaakjes op orde en jullie kunnen verder zonder mij. Nou, dat blijkt wel.
Ja, dat was Martin Jol, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Die had ook weer een hele stuk spelers nog gehaald en de trainer ontslagen en dan vervolgens weer degraderen.
Ja, de roep om Martin Jol is jarenlang groot geweest, maar het is geen succes gebleken.
Redelijk verstild. We gaan door naar de derde stelling. En die heeft alles te maken met deze club.
Nou ja, hij zegt, ja, ik schopte hem natuurlijk, ik was natuurlijk te laat. En de frustratie komt naar boven. Dat mag niet, dat zegt hij zelf ook. En dat zal hij toch moeten leren, dat dit soort dingen, dat niet kan. Het is natuurlijk ook weer niet zo erg dat iemand helemaal lek schopt.
Dik advocaat was dit na afloop van de wedstrijd gisteren, Feyenoord-Vitesse. Mikos, als Feyenoord uiteindelijk geen vierde wordt, is dat de schuld van Steven Berghuis?
Nee, dat niet. Dat absoluut niet. Sterker nog, ik denk dat door Steven Berghuis er nog altijd een strijd is om plek 4. Zonder zijn persoonlijke statistieken waren zij waarschijnlijk al afgehaakt voor die plek. Maar goed, we hebben gisteren allemaal de wedstrijd gezien. Feyenoord is in die wedstrijd niet beter dan Vitesse. Of dat terecht is of niet. Of dat dat verkeerd beleid is of niet. Dat laten we allemaal maar in het midden. Maar ik heb de wedstrijd gezien. Vitesse had die wedstrijd kunnen winnen voor de rust al. Na de rust was Feyenoord iets meer in de wedstrijd. Maar meer dan een puntje zat er eigenlijk niet in. En dan hebben we het over de plek om de strijd om plek 4. Die andere ploegen zijn dan al ver weg. AZ zelfs. Dus dit is een beetje waar deze clubs thuis horen. En dan moet Feyenoord hopen dat ze dan toch nog op plek 4 eindigen. Dat lijkt dan in één keer een hoofdprijs. Normaal gesproken zal je zeggen, ja, plek 4, wat heb je eraan? Maar je bent natuurlijk dan van die play-offs af. En om op Berghuis terug te komen, of wilde jij daar nog een extra vraag over stellen? Of moet ik daar gewoon zelf...
Nou, ik zat wel te berekenen, zeg maar. Kijk, Berghuis is degene die Feyenoord moet dragen, toch? Die moet Feyenoord op weg helpen als aanvoerder. Ja. Dan krijgt hij tegen Heerenveen een rode kaart, waardoor Feyenoord de halve finale van de KNVB-beker mist. Hè? Dus daardoor worden ze uitgeschakeld tegen Ajax. Het is de duurste speler. Ze hebben alles eraan gedaan om hem te behouden. En in de twee wedstrijden waarin Feyenoord veel geld kan gaan verdienen, eventueel voor de toekomst, voor het Europees voetbal, wordt hij eraf gestuurd met rood.
Nou ja, dat is inderdaad niet om hem schouderklopjes voor te geven. Dat, zeker in die bekerwedstrijd twee keer geel. Hè? Twee keer een moment dat je denkt, nou... En hij heeft dat vaker. Dit was wel pas zijn eerste rode kaart. Dat zal mensen misschien verbazen, omdat hij toch vaak op het randje heeft gebalanceerd, maar dat ermee weg is gekomen. En nu dan niet. En ja, dit is frustratie. En dan hoor je in de afloop ook, ja, het is ook wel logisch. Hè? Willem schreef dat ook in zijn column. Het is ook wel logisch, want ja, wat er om hem heen gebeurt en daar wordt hij moe van. Maar dit kwam voort uit een moment waarin hij zelf zijn man niet voorbij kwam. Hè? En die Wietek nam die bal over, die gingen vandoor. Ja, en dan zie je het eigenlijk al gebeuren. Op de tribune zie je de mensen die er waren, die 6500, die hebben allemaal gedacht, nou, daar gaat wat gebeuren. Want hij moet in de achtervolging. Ja, als hij dan een counter eruit wil halen, dan trek je hem aan zijn shirtje of wat dan ook.
Of je schopt hem voor zo de flikker, zeggen ze dan al in het voetbal, toch?
Dan, ja, advocaat noemt het lekschoppen. Dat had ik al heel lang niet meer gehoord. Iemand helemaal lekschoppen, maar... Ja, het was natuurlijk wel een forse overtreding. Kijk, Witek gaat er niet af met een beenbreuk of zo. Maar het was niet zo dat hij met een pootje haakt of zo. Dus het was wel echt gewoon gelijk duidelijk een rode kaart. En die vraag dat antwoord kwam trouwens op de vraag of hij denkt dat het bij één wedstrijd blijft. Omdat ja, daarna is het is nu ADO Feyenoord. Kan je vanuit gaan dat misschien ook zonder Berghuis nog wel lukt. Maar ja, dan is het Feyenoord Ajax.
Ja.
Als hij daar ook niet bij is, want ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het maar bij één wedstrijd blijft. Dan dupeert hij zijn ploeg inderdaad wel. Dus dan komt die theorie die jij aanhangt. Zojuist in de beker is het fout gegaan. En nu in de wedstrijd tegen Vitesse, waarin ze plek 4 zo goed als veilig konden stellen. Dat is ook een beetje een rooskleurig gedacht, maar waar ze in ieder geval plek 4 weer in konden nemen. Die heeft hij op een bepaalde manier verpest, ja. Dat zijn inderdaad geen schouderklopjes voor een aanvoerder en de best betaalde speler, noem alles maar op. Maar ja, Feyenoord is gewoon te afhankelijk van Berghuis. En Berghuis is zelf te afhankelijk van zijn eigen gemoedstoestand in bepaalde situaties. En dat zit hem wel in de weg. Ik weet niet of dit voor Oranje ook nog een item is. Ik denk dat hij daar wel in de pas loopt. Maar dit zijn wel dingen die, er wordt gezegd, hij moet daarvan leren. Maar hij is op een leeftijd gekomen dat je je niet meer kan voorstellen dat hij nog heel erg anders wordt dan dat hij al was. Dus dit zal altijd bij hem blijven, denk ik.
Dus dat wordt voor slot ook voor het komend seizoen heel interessant.
Ja.
Want de vraag wordt, kijk, natuurlijk is Berghuis de beste speler van Feyenoord. Daar is helemaal geen twijfel over. Statistieken bewijzen dat ook. Maar de vraag is of die Feyenoord netto beter maakt. Het is niet altijd zo dat als je alles afstemt op één speler en die maakt dat ten dele waar, dat je dan als elftal of als club per se beter wordt. Dat is volgend seizoen natuurlijk een interessante kwestie voor slot. Kijk, ik ben geneigd te denken dat het klaar is. Dat het mooi is geweest, Feyenoord en Berghuis. En dat effectief niks meer gaat opbrengen. Dat je op een gegeven moment afscheid moet nemen. Ook gezien alles wat er om hem heen hangt. En aan hem vastkleeft. En ik was een keer vergeleken met een femme fatale. Het mooiste meisje van de klas. Maar als je er verkeering mee hebt, heb je voortdurend gezeik.
Ja.
En dat is bij Berghuis ook wel een beetje het geval. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe slot dat ziet.
Ja, wat dat betreft... Ja.
Heb jij daar een idee van, Mikos, hoe die dat ziet?
Nou, hoe hij het ziet. Hij heeft dus al... De eerste speler waar hij mee sprak de afgelopen maanden is Berghuis. In een poging, kan je blijven? Wil je blijven? Hoe sta je erin? Dan wordt er natuurlijk ook gekeken, ja, moet je misschien... Als die blijft, moeten we dan het contract verlengen? Daar is eigenlijk geen geld voor. Maar daar is Berghuis natuurlijk heel duidelijk in geweest. Die heeft gezegd, ik ben straks 4 miljoen waard in de zomer. Als ik nog een keer een stap wil zetten, dan is dat in de zomer. Er komt een EK aan. Ik ga op dit moment helemaal niet praten over contractverlenging. Maar goed, ik sta onder contract bij Feyenoord. Als er niks komt, speel ik volgend seizoen ook nog voor Feyenoord. Maar ik ben het wel met Sjoerd eens. Ik denk dat het moment wel daar is dat ook voor hem belangrijk is om nog een keer verder te kijken. Om nog een keer die stap te zetten. En voor Feyenoord, om er dan nog iets aan over te houden, is het bijna niet voor een speler met die... statistieken. Dus daar ben ik het wel mee eens. Dat het tijd wordt dat hij een andere stap zet. Maar ik heb ook wedstrijden gezien in de voorbereiding. En ook in deze competitie een enkele keer. Waarin hij niet meedoet. Ja, dan wordt het wel heel erg moeilijk voor Feyenoord. Want als hij met een voorhoede komt. Met jongens als Linssen. En straks zal hij vervangen worden door. Ik denk Sinisterra misschien naar rechts. En dan links naar links. En komt Bozenik in de spits. Ja. Er zit eigenlijk geen enkele dreiging in de voorhoede van Feyenoord.
Dan heb je geen betere aanval dan Groningen of Heerenveen, bij wijze van spreken.
Nee, klopt. Dus dan moet je iemand vinden die net zo onvoorspelbaar kan spelen als Berghuis. In positieve zin dan. Ja, en vindt hij maar in Nederland. En dan moet hij ook nog eens
betaalbaar zijn. Ja, gratis of voor een paar euro's.
Ja. Dus ja, dan moet je echt een kennersoog hebben. Dus ze hebben nu de laatste weken nieuwe scouts aangesteld. Nou ja, die moeten aan de bak. Er zijn er twee al meteen begonnen. En Schuiterman begint geloof ik van de zomer. Maar ja, er moet echt gezocht worden. En ook een beetje in de krochten van het voetbal. Om Feyenoord aan nieuwe spelers te helpen. En niet alleen aanvaller. De halve verdediging gaat weg. Centraal. Dus daar moet van alles gebeuren. Ik zag gisteren wel Danilo Doekie spelen bij Vitesse. Een vrij onopvallende speler. Nog 1 jaar contract. Ik denk, ja, die komt dus uit Rotterdam. Hebben ze in de opleiding nooit interesse ingetoond, begrijp ik. Maar ja, dat zijn spelers waar Feyenoord misschien zich op moet richten. Hè. Dan zijn het nog geen zekerheidjes dat die uitgroeien tot topverdedigers. Maar Ja, ook die jongen, wat zal Vitesse vragen van spelen met nog een 1-jarig contract? Ik denk 2,5 miljoen.
Ja.
Ook dat kan Feyenoord niet betalen.
En die staat ook in de belangstelling van Britse clubs.
Ja, alhoewel die stap natuurlijk niet zo heel makkelijk is nu. Als je geen A-international bent. Hij speelt wel bij Jong Oranje. Maar ja, die jongen kan volgens mij ook zo in de Bundesliga terecht. En na een seizoen bij Vitesse. Ik begrijp dat hij niet zou bijtekenen. Dus ja, van dat soort spelers moet je het misschien hebben. Maar als je dan al zegt, ja, we kunnen geen 2,5 miljoen of 2 miljoen neerleggen. Zolang er niemand verkocht wordt. Dan wordt het wel moeilijk voor Slot. En dan kan ik me voorstellen dat hij hoopt dat alles wat hij nu heeft, dat dan maar blijft. Omdat hij dan dus ook weer dat moet gaan repareren. Maar voorlopig staat hem een taak te wachten die bijna onmogelijk is.
Ja, en dan hoor je deze reactie van Dick Advocaat.
Het is natuurlijk ook weer niet zo erg dat iemand helemaal lek schopt.
Dit is ook wel een beetje de reactie die bij de nieuwe Dick Advocaat past. Ik las dit weekend in NRC een heel uitgebreid interview met hem. Dat hij zei, er zijn dit seizoen zoveel dingen gebeurd. Waar ik vroeger me heel druk over had gemaakt. Dan had hij nu gezegd, hij schopt hem lek. Maar nu zegt hij gewoon...
Het is natuurlijk ook weer niet zo erg dat iemand helemaal lek schopt.
Het is ook zeg maar de fase waar Dick in zit, denk ik.
Ja, maar het heeft ook met de fase van Feyenoord te maken.
Ja.
Want hij moet gewoon het einde van het seizoen halen. Hij moet alles een beetje binnenboord houden. Want als hij nu oorlog gaat maken, dan heeft dat geen enkel effect meer. Dus het is ook wel een beetje pragmatisch gedacht dat hij dit zegt. Want hij moet toch nog 3 wedstrijden met Berghuis door. En misschien zelfs de play-offs.
Dat is waar, ja.
Goed. En de strafmaat wordt bepaald. Hè? Dus als hij nu zegt, nou ja, hij schopt hem daar half de midden. Hij is niet helemaal lekker in die fase van de wedstrijd. Dan kan het zomaar een zwaardere straf worden. Hè? Zij hopen natuurlijk vurig dat het bij 1 wedstrijd blijft. En dan wordt er gezegd, ja, zijn strafkaart. Nou ja, die valt dus uiteindelijk nog wel mee. Hè? Want die andere rode kaart was op 2 gele kaarten. Dus het is niet zo dat er volgens mij nog een voorwaardelijk staat. Of dat de KNVB zegt, nou, dit is nou de 7e keer dat hij doet. Dus we doen er eens een wedstrijdje of 2 bij. Dus ze hopen vurig dat het allemaal meevalt. Maar... ja, hij schopt hem niet lek, maar het was ook niet zo dat er helemaal niets gebeurde. Natuurlijk.
Hij schopt hem lek, die houden we erin.
Ja, hij schopt hem lek, dat is eentje die we voor de voetbaltermen van nu, hè, die kunnen we mooi ingooien. We gaan naar de allerlaatste stelling. Johan, ik begin bij jou. De mislukte Super League gaat ervoor zorgen dat, ... vrije invulling.
Dat de rebellerende clubs in de Champions League nog verder beloond gaan worden.
Sjoerd, de mislukte Super League gaat ervoor zorgen dat...
Nou, ik deel die vrees natuurlijk wel. Kijk, die clubs die zijn gewoon heel machtig binnen de UEFA ook. Dus op het moment dat die meer geld eisen, dan krijgen ze dat over het algemeen ook. Dat zie je al aan de nieuwe vorm van de Champions League. Daar is al naar die clubs gekeken en geluisterd. En het zal alleen nog maar meer gebeuren. Tegelijkertijd is dit wel een oorlog, een politieke oorlog... die wel heel interessant is, ook binnen de UEFA om te volgen. Kijk, die macht die lag voor een heel groot gedeelte bij die grote clubs. De vraag is nu... wat er gaat gebeuren. Want het heeft wel heel veel kwaad bloed gezet. Je hebt Seferin gehoord, hè, over Agnelli.
We zijn nog niet klaar mee, hè, zei hij nog.
Nee, en het zou voor de UEFA eigenlijk heel goed zijn. En ik denk voor het hele voetbal. Als die competities machtiger worden. Kijk, op dit moment heb je de ECA. En binnen die ECA zijn die grote landen, die eliteclubs. Die zijn daarin het sterkst. Democratisch gezien hebben die altijd een stem meer. En die zijn ook veel machtiger dan die competities. Die hebben ook een eigen orgaan, hè, de nationale competities. Ik ga je al die afkorting besparen. Mm-hmm. Maar in het Europees voetbal zou het best wel goed kunnen zijn... als juist die competities meer zeggenschap krijgen. Want die bewaken ook de zogenoemde competitive balance, heet dat.
Oh ja, mooi.
Ja, maar dat is toch wel belangrijk. Ja. Binnen die landen. Kijk, dat is natuurlijk uiteindelijk waar het voetbal het van moet hebben. Dat ook die nationale competities interessant blijven, zo interessant mogelijk. En doordat die macht steeds meer naar die clubs is verschoven, heb je uiteindelijk die Super League gekregen, die mislukt is, maar uiteindelijk wel een serieus plan werd. Ja, en dat wordt interessant. Gaat u even ervoor zorgen dat ook die competities wat serieuzer aan tafel komen om mee te beslissen over dit soort grote koerswijzigingen? Of laten ze die macht bij die clubs? Nou ja, als ze de macht bij die clubs laten, dan is het zoals Johan schetst. Dan komt er uiteindelijk in een andere vorm komt er ook een soort Super League.
Mikos, de mislukte Super League gaat ervoor zorgen dat...
dat mensen nooit meer de macht van supporters zullen onderschatten. Dus mensen hebben gedacht, die supporters, dat kan allemaal wel, hebben we weinig mee te maken. Daar walsen we wel even overheen. In de slipstream nemen we ook Gary Neville nog een stuk serieuzer. Hè? Die werd altijd een beetje lacher over gedaan. Toevallig had ik het laatst nog eens opgezocht. 8 keer de league gewonnen, 2 keer de Champions League, 3 keer de FA Cup. 85 interlands, 400 wedstrijden van Manchester United.
Maar wel een Britser.
Dan als eerste, nou, wat zijn ze nou aan het doen? Het is een schande, dit moet gestopt worden. Daar werd een beetje om gelachen. Maar in zijn slipstream volgden al die supporters en al die protesten. En je ziet dat ze die toch nog altijd nodig hebben. Je kunt je harde kern proberen te vervangen door Chinese en Japanse toeristen. En denken, dan zit het stadion ook vol. En het kaartje was net zoveel wat ze ervoor moesten betalen. Dus dat geld stroomt toch wel binnen. Maar zo werkt het blijkbaar niet in het huidige voetbal. Of nog niet. Dus als ze een nieuw plan willen lanceren, dan zullen ze moeten zorgen dat ze die achterban erachter kunnen krijgen. En dat is op deze manier niet gelukt.
Panenka, jongens, is klaar voor de start dat de terrassen weer open gaan. Want de schoonmaakster is ook klaar, horen jullie op de achtergrond. Eén ding wil ik nog wel even gezegd hebben op het einde van deze podcast. 2 maanden geleden, 22 februari, neem ik jullie mee naartoe terug. Toen kwam onze Nostra Wijfels aan het woord en die zei...
FC Emmen komt eraan.
FC Emmen komt eraan? Dat dacht ik al dat je hiermee zou komen.
Ik kreeg een opmerking van een luisteraar die zei, begin nou eens positief. In plaats van al negatief. Dus ja, dan beginnen we met het positieve. Emmen komt eraan.
Had hij gelijk in, hè? Nummer 3 van Nederland in 2021.
Ja, maar ik wil toch even gezegd hebben. Volgens mij had niemand Emmen aan het begin van het seizoen bij de degradanten voorspeld.
Ook dat is waar.
Die eerste seizoen zelf hebben ze natuurlijk een geweldig potje van gemaakt.
Dus... Maar tussen 8 punten toen hebben we voor de winterstop en na de winterstop deze serie neerzetten.
Heel knap. Vond jij even te Napel enthousiast genoeg over de overwinning op Heracles?
Nou, ik zat nog te twijfelen of dat oprecht enthousiasme was. Of dat gespeeld was.
Onvoorstelbaar. Een sprookje. Ja, het ging maar door.
Maar ik vond het wel mooi, Sjoerd. En het zou me leuk lijken als even ten Apel de overige wedstrijden van Emmen gaat doen in de Eredivisie.
Ja, maar ik ben ook even ten Apel fan. Vooral als hij een beetje overdrijft.
Ja.
Even ten Apel op de Oude Meerdijk.
Goed, dit was de AD Voetbal Podcast voor deze week. Wij zijn er komende vrijdag weer met een nieuwe stuurlijn. En volgende week maandag een nieuwe AD Voetbal Podcast. Johan, Mikos en Sjoerd, dank. En dank weer voor het luisteren. Tot volgende week.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.